Ook vanmiddag doen we onze Bijbel, het woord van de Heere onze God, open in het Nieuwe Testament vanmiddag. En we lezen met elkaar uit het Evangelie van Jezus Christus, zoals Matteüs dat heeft opgeschreven. Hoofdstuk 4, de versen 12 tot en met 20. Matteüs 4, vers 12 tot en met 20. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volkeren. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen: kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Tot zover. Ik wil met u en jou vanmiddag stilstaan in de verkondiging bij de versen 18 tot en met 20 van Matteüs 4. Zullen we die samen nog een keer met aandacht lezen? Matteüs 4, vers 18 tot en met 20. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen: kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Gemeente, jong en oud, het thema voor de verkondiging is: kom achter mij. Drie woordjes. Kom achter mij. Ik zou het ook anders kunnen zeggen, met iets meer woorden voor jullie jongens en meisjes. En dan heb je al iets meer de samenvatting van heel de preek. Als papa of mama straks aan je vraagt: waar ging het over? Dat jij kunt zeggen, bijvoorbeeld dit: en Jezus zag twee broers, en hij zei tot hen: kom achter mij. En Jezus zag twee broers en hij zei tegen hen, weet je het, kom achter mij. Mooier is nog als jij thuis komt en mama niet vraagt: waar ging het over, maar waar ging het nou om? En dat jij zei, gaat zeggen: Jezus zag mij en hij zei tegen mij: kom achter mij. En dat je erachteraan zegt: ik heb ja gezegd. Of heb je dat al? Ja, misschien dat er ook wel kinderen in de kerk zijn die denken: kom achter mij, dan moet ik eigenlijk eerst wel weten wat dat betekent. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Vast niet: kom maar gewoon achter mijn rug staan. Zo ken je de Heer Jezus inmiddels al wel een beetje, hè? Zijn woorden hebben altijd een diepe lading. Die betekenen veel meer dan je zo op het eerste gehoor zou denken. Daarom moeten we daar vanmiddag ook bij stilstaan. En de eerste vraag die we met elkaar moeten beantwoorden, dat is altijd goed: waar is Jezus op dit moment? Ja, het geografische antwoord, dat kunt u zo oplepelen uit het 15e vers, is ja, het Galilea van de volkeren. Dat heeft oude papieren, land Zebulon en land Naftali. Maar dat is meer dan alleen maar een geografische aanduiding, gemeente. Zo van, nou weten we dat ook weer. U moet weten dat Matteüs schreef voor Joodse lezers. Mensen die door en door kennis hadden van de geschiedenis van hun eigen volk. En als dan ook die oude profetenwoorden van Jesaja meeklinken, dan is dat een schok geweest voor degenen die dit lazen. Opletten nu, wat gebeurt hier? Waar gaat Jezus nu heen? Hij vertrekt richting het noorden, naar de provincie Galilea. Galilea van de volkeren, ook wel genoemd de heidenen, de goyim. Mensen die niet Jood waren. Ja, en dan ook nog eens een keer anti-Joods. In de tijd dat Jesaja profeteerde, je kunt dat lezen in Jesaja 8... worden we herinnerd aan de periode dat Tiglat-Pileser het land binnenviel en Israël verstrooide, uitbuitte, uitbrandde, probeerde uit te moorden. We hebben onlangs weer het drama en het trauma van Srebrenica herdacht. Onmenselijke praktijken, ze vonden ook toen plaats. En de nazaten, de van verre familieleden van die volkeren die toen onder Israël hadden huisgehouden, woonden daar in het Galilea der heidenen. Het was een samenraapsel geworden van allerlei soorten mensen, Filistijnen, Syriërs, Assyriërs, Samaritanen en ook nog een aantal Joden die de moed en het lef hadden om daar tussen te gaan zitten. Moet Jezus daar nou doen? Zou dat onze eerste keus zijn? Het zuiden van Israël, wij zouden zeggen dat is de Bijbelbelt, Barneveld. En het noorden, ja, vul maar een plaats of old places in. In ieder geval niet daar waar je zou verwachten dat Jezus aanbeden wordt. Geen comfortabele positie daar. Maar dat doet hij vaker, hè. De sociaal lage klasse. De mensen die niks met Joden op hebben. De mensen die ook niks met hem in eerste instantie op zouden hebben. Mensen die ook een rugzak hebben. Mensen die zo hun etiket hebben opgeplakt gekregen. Die zoekt hij op. Daar is hij thuis. Daarom is het evangelie ook goed nieuws. Maar wel verrassend nieuws. Ik heb ook wel eens gehoord dat iemand zei, het evangelie is goed nieuws voor slechte mensen. Dat betekent dat als je ervaart, het is bij mij niet zoals het zijn moet. Ik probeer het wel op te knappen, maar het is ten diepste allemaal fake. Ik red het niet, met geld niet, met allerlei andere vormen van afleiding niet. Hier van binnen zit een gat, een leegte, die wordt maar niet gevuld. En dan hoor je het antwoord op je levensvragen. Dat Jezus voor je staat of wordt verkondigd. En je weet het, diep van binnen in je hart. Hij is het antwoord. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is mijn heelmeester, mijn heiland. Maar, en die mensen had je toen en nu. Farizeeërs. Mensen die zich graag boven een ander stellen. Die hun hele religie en geloof hebben in elkaar geknutseld met allerlei inzettingen en tradities. Die ten diepste leeg zijn. Die verwachten dat Jezus aansluiting zoekt bij hen en zegt, je hebt het goed gedaan, kom maar mee. Dan gaan we er hier samen wat van maken, onze eigen groep creëren. Voor die bleek de boodschap het goede nieuws, slecht nieuws te zijn. Goed nieuws voor slechte mensen, slecht nieuws voor goede mensen. Maar, hoe dan ook, dat houdt Jezus niet tegen. Hij is ook bij die farizeeën en schriftgeleerden zo vaak geweest. Maar nu, aan het begin van zijn bediening, Matteüs slaat dat over, die periode dat de Heer Jezus ook nog even in het zuiden heeft rondgezworven in Judea. Die slaat hij over, waarschijnlijk een periode van 8 tot 12 maanden, zeg maar, bijna een jaar. Hij gaat meteen naar Galilea. Gaat hij daar naartoe? Ja, dat moeten wij vooraf weten. Zo is hij. Hij laat zich niet tegenhouden door die achtergrond van die mensen. De profetieën moeten in vervulling gaan. Prachtig hoe Matthäus elke keer dat verband legt. Opdat vervuld zou worden. Wat? Het volk dat in duisternis zat, heeft Jezus leren kennen. Omdat hij naar ze ging. En omdat hij mensen verzamelde die daar gehoor aan zouden geven om daar ook naartoe te gaan. Net als hij. Visser van mensen. Het Galilea van de heidenen. En als Jezus daar, zo staat het er in vers 17, wat algemeen begon te preken. En tegen die mensen zei, keer je om, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Heel eenvoudig, radicaal. Zoomt de camera, zouden wij vandaag zeggen, in en zie je ineens een ontmoeting tussen Jezus en twee broers. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers. Dat is ook toevallig. Dat zij nou net op die dag daar zijn en dat Jezus hen ziet, dat hij daar wandelt, nee, dat is niet toevallig. Kent u die momenten in uw leven? Is dat je leven? Want jongelui, Jezus wandelt niet meer letterlijk hier door de kerkzaal. Je komt hem niet zichtbaar tegen als persoon, dat weten we allemaal, in Rotterdam. Hier op aarde. Hij is bij de Vader in de hemelse heerlijkheid. Maar laat nou juist hij namens een brief van zich laten horen. Wat doet hij? Wij kunnen hem niet opsluiten in de troon van God, alsof hij daar altijd aan de rechterhand van God zit en alleen maar bidt. Die symboliek en die werkelijkheid wordt ons ook beschreven. Maar Jezus zegt van zichzelf, ik wandel. Ik wandel langs en tussen de kandelaar. En de kandelaar in Openbaring 2, lezen we dat. Dat zijn de gemeentes van Christus. Hij is dus niet hoog boven in de hemel en bekijkt het van beneden. Nee, hij is betrokken. Wij weten dat. Na Pinksteren, door de geest van Jezus, is hij daar waar ze in zijn naam bijeenkomen. En ik zie hem met deze ogen niet. Maar ik kan je verzekeren, jongelui, dat die momenten er echt zijn. Tijdens de verkondiging van het woord. Tijdens het zingen thuis. Het openen van het woord. Dat je het ervaart. Gelooft. Weet diep van binnen. Dit is Jezus die voorbij komt. En het is raak. Nou weet ik waarom dit woord in de Bijbel staat. En dat het ook voor mij op dit moment geldt. En daarom moet Jezus deze twee broers ontmoeten. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ik zei al, het is niet toevallig. Maar, en dat was voor mij nieuw, dat zegt misschien iets over mij, misschien niet iets over u, misschien wist u dat al. Dit is niet de eerste keer dat Jezus hen ontmoet. Er staat namelijk hier dat Jezus Simon, die Petrus genoemd wordt, ontmoet. Wij weten dus inmiddels dat de naam van Petrus al geklonken heeft. En het loont altijd de moeite om dan de evangeliën naast elkaar te leggen, niet vermengen. Ik hoor meteen de stem van dominee Van Koten in mijn hoofd als ik dit soort dingen benoem. Dan komen die colleges weer terug van hoe je moet preken. Je moet het niet allemaal door elkaar vermengen. Maar je mag het wel naast elkaar leggen, zodat je ziet dat er verschillende invalshoeken zijn. En daardoor weten we uit Johannes 1 dat toen Jezus bij de Jordaan verscheen en Johannes stond te preken en Johannes naar Jezus wees en zei, zie het lam van God, dat Andreas wakker wordt geschud. Dat hij, zo blijkt later als hij het tegen zijn broer Simon zegt, ook zo'n ervaring heeft gehad dat het woord raak is. Zie het lam van God en hij weet het. Dit is de gezalfde van God. Dit is Jezus, genaamd Messias. En daar bij Betabara, wat zuidelijker, in de provincie Decapolis, heeft Andreas voor het eerst een ontmoeting met Jezus gehad. En hij kan het niet laten. Voordat hij nog hoort van Jezus: ik zal je een visser van mensen maken, zit het er toch een beetje in. Hij komt bij zijn broer Simon. En dan zegt hij niet: nou, ik heb nou iets bijzonders meegemaakt, zal wel voor je bidden of jij het ook mag gaan zien. Nee, meekomen. Hij leidde hem naar Jezus. Hij wilde dat zijn broer ook dat lam van God zag. En de woorden van Johannes verbond aan de persoon van Jezus. En tegelijkertijd is het allemaal nog een beetje kabbelend. We lezen namelijk dat Andreas dan nog even gaat kijken waar Jezus woont. En Jezus zegt dan nog tegen Simon die woorden: jij zult straks Cephas, rots, genoemd worden. En dan is er even niets. Er wordt over hen gezwegen. In Johannes 1 lees je wel, bijvoorbeeld, dat Filippus en Nathanael uit Jezus' mond horen: volg mij. Maar op dat moment zegt Jezus het nog niet tegen Simon en Andreas. Blijkbaar zijn die weer omhoog gelopen, naar het noorden gegaan, naar hun eigen provincie, naar Capernaum, waar ze woonden. En zijn ze weer verder gegaan met vissen. Ontmoeting met Jezus gehad. Wij zouden zeggen, en de Bijbel is daar vaak veel soberder in dan wij. En zeker als we elkaar de maat moeten nemen. Als iemand zegt: ik geloof, ja, hoe weet je dat? En hoe is dat allemaal gegaan? En wat heb je meegemaakt? Een beetje afhankelijk vanuit welke achtergrond je bent opgevoed, maar toch. We weten op dit moment niet meer dan dat Simon gehoord heeft van Andreas dat Jezus de Christus is. Hij heeft de belofte gekregen dat hij een bijzondere naam heeft en dat het gevolg heeft voor de toekomst. Maar vooralsnog is er van volharding, heiliging, concreet uiting geven aan wat dat dan betekent dat je een ontmoeting met Jezus gehad hebt. Niet dat het alleen voor jezelf houden, maar ook beseffen: er zijn hier nog meer mensen die hem niet kennen. Dat komt niet van de grond. Ze zijn weer gaan vissen. Ze zijn naar huis gegaan. En voordat Jezus zegt, dat vind ik toch zo mooi, hè? Dat is in het evangelie, als je dat goed leest, heel vaak het geval. Die omgekeerde werkelijkheid. Voordat Jezus zegt tegen hen: kom achter mij, gaat hij ze achteraan. Ze zijn nog zomaar niet van hem af. Na die eerste ontmoeting is daar hier die ontmoeting bij de zee van Galilea. In het Galilea van de heidenen. Ontmoeting met deze twee broers die leefden tussen de Syriërs en de Filistijnen en de Samaritanen. In dat duistere provincietje. En Jezus, hij ontmoet ze. Hij heeft een boodschap voor ze. Ze zijn het net in de zee aan het werpen. Komma. En dan staat er iets heel vreemds achter in vers 18. Moet je eens meelezen, jongelui. In sommige vertalingen staat dat zinsdeeltje tussen haakjes. Als je dan maar niet denkt, in de HSV staat het niet tussen haakjes, dus dan heb je dat probleem niet. Maar als je een andere vertaling leest, dan moet je niet denken als iets tussen haakjes staat, dat het er dan toegevoegd is. Dan staat het schuin gedrukt, dat hebben ze met elkaar afgesproken. Iets, als het letterlijk tussen haakjes staat, dan staat het er wel in de grondtekst. Dus het is blijkbaar heel belangrijk. Maar ja, als ik dat met catechisanten of met onze jongens thuis aan tafel zou bespreken, zou ik wel een beetje, als ik daarop doordruk, de volgende reactie kunnen krijgen. Ze gooien het net in de zee, want ze waren vissers. Ja, de. Het zijn geen timmermannen. Het zijn geen herders. Het zijn geen pottenbakkers. Dus je gooit het net in de zee. Ja, natuurlijk, omdat je visser bent. Waarom staat het er dan bij? Nou, dat heeft niet zozeer te maken met dat ze het net in de zee wierpen, maar met wat er na komt. Jezus gaat tegen vissers zeggen: kom achter mij. En dat is zo bijzonder. dit is toch wel een hele bijzondere rabbi. Die doet namelijk iets wat niet één rabbi in die tijd zou doen. En dan moet u weten iets meer van de achtergrond van de Joodse tradities en het onderwijssysteem in die tijd. Ik neem daar even de tijd voor, zodat hopelijk straks, als de climax duidelijk is, het evangelie met volle kracht binnenkomt. Voor het eerst en weer opnieuw in je leven. Wat doet Jezus nu? Nou, je moet weten, in die tijd klonken de woorden kom achter mij, in het Hebreeuws lech acharai, Jezus zal het in het Aramees gezegd hebben, heel vaak uit de mond van een rabbi. Maar dan niet zomaar. En zeker niet zomaar tot iedereen. In het toenmalige Joodse onderwijssysteem ging elke Joodse jongen op 6-jarige leeftijd naar Bet-Sefer, huis van het boek, de plaatselijke synagogeschool. En dan tot zijn 10e, 4 jaar lang, van zijn 6e tot zijn 10e jaar, kreeg hij de gelegenheid om de eerste 5 boeken van Mozes uit het hoofd te leren. En na die 4 jaar op Bet-Sefer werden de meeste jongens naar huis gestuurd. Want alleen de beste jongetjes van de klas, de beste leerlingen, die mochten verder. Weer 4 jaar in Bet-Talmud, het leerhuis. Van hun 10e tot hun 14e, 4 jaar lang gingen ze zich verdiepen onder leiding van een rabbi, een lagere rabbi, in de wet en de profeten. En het was niet de bedoeling dat je alleen maar kon opratelen en oplepelen wat er letterlijk stond. Je moest ook al kunnen toepassen de lijn van wat er stond, trekken naar wat er gebeurde in het leven van alle dag. En dan vond de wisselectie plaats. Dan alleen de allerbeste van dat groepje mochten naar Bet Midrash, huis van studie. De laatste stap die je moest zetten om zelf rabbi te worden. En dan moesten ze zelf naar een rabbi toestappen. Als ze die scholen hadden doorlopen en bleek wij kunnen wat. En wij zijn niet alleen jongens die de Bijbel uit het hoofd kennen en het ook kunnen toepassen. Maar we leven er ook naar. We zijn echt vrome jongens. Dan moest je zelf naar een rabbi toestappen en zei, ik wil u talmid, uw discipel, uw leerling zijn. Wilt u mij alstublieft toelaten op uw school? En dan zei die rabbi nog niet zomaar ja. Dan werd je grondig onderworpen aan een onderzoek. En er werd ook navraag gedaan of jij in je levenswandel blijk had gegeven dat je echt een jongen was die godvrezend was. En dat je ook heel veel kennis had. Ja, weet je wat de keerzijde is? Dat voelen we allemaal wel aan. Dat dus de meeste Joodse jongens in de tijd van Jezus niet hadden gehoord. Lech acharai, kom achter mij. Kom bij mij op school. Weet je wat de meeste Joodse jongens in die tijd hadden gehoord? Ga maar naar huis. Goed geprobeerd, maar niet geslaagd. Ga maar naar huis, doe wat je vader doet. Word pottenbakker, word herder, word maar visser. En dan hier Jezus, want zij waren vissers. Jezus ontmoet deze volwassen geworden broers die het bedrijf van pa hebben doorgezet, die afgeschreven zijn door heel veel rabbies. En hij zegt, wat afgeschreven. Wat beste jongetje van de klas. Wat volmaakt zijn. Ik zal maken dat je een visser van mensen wordt. Dat is wel genade, vindt u niet? Dat is ook genade dat ik hier vanmiddag mag staan. En dat u hier zit. Dat je antwoord hebt gegeven. Niet van, oh maar natuurlijk. Natuurlijk kom ik bij u en natuurlijk kiest u mij. Want ja, dat weet iedereen. Als je een beetje je eigen hart kent. En dan gaat het echt niet alleen maar om kennis en kunde, maar ook wat je gedaan hebt. En waar je soms toe in staat bent, dan blijft dat een wonder dat Jezus ons uitkiest. Dat ik hier zit en sta en anderen niet. Maar er zit ook nog wel iets meer in, hè. Soms denk je, ik kom dat nogal eens tegen. En dat zal hier misschien iets anders zijn dan in Schonewoed. Zal ook te maken hebben met het zelfbeeld wat zich heeft ontwikkeld in je leven door de opvoeding die je hebt genoten. Maar mensen die al snel denken, laat die het maar doen. Die kan zo goed praten. En die is zo vrijmoedig in het geloof. En die, ja, nou. Bij Jezus stelt dat allereerst niet. Bij Jezus stelt dat hij kiest. En dat die vissersbroers worden ingezet in het koninkrijk van God. Zelfs zo concreet dat er straks duizenden onder de preek van één van deze broers, Petrus, door de geest tot geloof komen. Een bemoediging voor u, voor jou. Als je vastloopt en denkt, wat straal ik nou uit? Ik heb het dan wel hier beleden voor in de kerk. Ik vind het zo moeilijk onder collega's. Zou het dan toch niet te maken hebben met het feit dat ik... Anderen hebben zoveel kennis. Anderen hebben een hele stabiele jeugd gehad. En ik loop weer tegen mezelf aan. En wat ik mee heb gekregen, vul maar in. Weet je nog, Jezus wandelt vanmiddag hier. De gemeente van hem. Niet voorbij. Hij schrijft ons niet af. Hij schrijft ons aan en zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop bij jou. En ik zeg, kom. Achter mij. Dat betekent dus, dat zou ik uitleggen, jongens en meisjes, dus niet kom maar strak achter mij staan, dan ben je veilig hoog. Als je dat ervan denkt, is dat niet per se verkeerd hoor, want je bent veilig achter Jezus. Maar hij bedoelt dus vooral, kom bij mij op les. Wonderlijk. Ik hoorde pas een preek van een collega en die gebruikte een voorbeeld. Ik denk, dat moet ik opschrijven, kan ik ook eens gebruiken. Hè? Die verzin je niet allemaal zelf natuurlijk. En die gebruikte een voorbeeld vanuit zijn jeugd, dat hij zich nog herinnerde en die man was... Al behoorlijk grijs, dus dat is lang geleden, maar hij was het echt niet vergeten. Hij zei, bij mij toen ik op de basisschool zat, hadden we een jongetje in de klas. En elke keer als er dan zo'n moment kwam bij gym, of als we een gezamenlijke opdracht moesten maken, dat de juf of de meester zei, of de docent, Hans, begin jij maar, kies jij maar jouw groepje. En die dominee zei eerlijk, als ik aan de beurt was om te kiezen, dan nam ik de slimste, de knapste, de snelste. Een beetje afhankelijk, hè, van ja, iemand die heel lenig is, die moet je vooral bij gym erbij hebben. Maar ja, als die niet zo heel snel is van denken, dan moet je hem niet bij die opdracht erbij hebben. En zo zat je altijd een weekend te wegen. Maar dat was Hans. Hans was aan de beurt. En die koos altijd die jongens en die meiden als eerste, die anders als laatste werden gekozen. Hij zei, ik heb toch een keer de moed gehad om dat te vragen. Waarom doe je dat? Het begon hij te glimlachen. En toen zei hij, gewoon omdat ik ze kies. Overigens wel heel mooi, hè? Even een uitstapje, maar als jij dat ook doet. Dat je misschien zo wel een visser van mensen bent, dat je het verschil maakt op school. Dat je niet zomaar naaapt wat anderen doen, maar dat je iets van dat van de Heer Jezus in je hart hebt. Als je... Die jongen, dat meisje ziet staan, die misschien qua kleding er even buiten valt. Of die een bepaald dialect heeft. Of die gewoon wel uit de boot valt en buiten de boot. Dat je denkt, ik wil die ander het gevoel geven dat hij of zij ook belangrijk is. Dat heb je dan niet van jezelf en ook niet van wat je hebt gezien als voorbeeld. Maar dat heb je gezien dan van de Heer Jezus. Dat gebeurt hier ook. Onverwacht staat hij hier en zegt hij, kom achter mij. Dus kom bij mij op les. Dat betekent het. Ik zal jullie het leren. Ja, dat was toen dus voor Petrus en Andreas en later voor al die andere discipelen. Heel goed opletten wat Jezus zei. En daar heb ik vanmiddag geen tijd voor. Hè. Maar dat hebben we natuurlijk vaker gehoord. Dat de Heer Jezus ze onderwezen heeft in wat het betekent. Bijvoorbeeld Matteüs 16, als je achter mij wil komen, als je bij mij op les komt, dan betekent dat bijvoorbeeld dat je jezelf moet verloochenen. Dat betekent dus in dat voorbeeld van dat kiezen dat je niet doet wat iedereen doet en ook niet doet wat je eigenlijk misschien wel zou willen, maar dat je doet wat de Heer Jezus doet. Nee zeggen tegen verkeerde verlangens, zondige verlangens. Ja zeggen tegen wat de Heer Jezus zou doen. Dat betekent ook dat je dus, net als hij, niet alleen maar kijkt naar mensen die jou wel leuk vinden. Niet alleen maar kijkt naar mensen die hetzelfde doen als jij. Niet alleen maar vrienden bent met mensen die in de eigen groep zitten. Maar dat je een honger, een verlangen, een drijf, een vuur in je hebt om iedereen, ongeacht, onvoorwaardelijk, zoals je zelf bent liefgehad en gegrepen, de ontferming te laten zien van de Heere Jezus. Dat heeft hij ze in verschillende toonaarden en op heel veel momenten geleerd. En daarom is het ook voor ons goed als hij vanmiddag zegt, kom achter mij, dat te beseffen. Als hij onder ons wandelt, wat zit er voor mij bij als het over deze dingen gaat? Wat moet ik vanmiddag afleren? Wat moet ik vanmiddag aanleren? Kom achter mij. In hoofdstuk 11 heeft de Heer Jezus gezegd, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. Leer van mij, heb je het, hè? De rabbi aan het woord, leer van mij dat ik, snap je waarom wij nooit hoogmoedig en arrogant en kieskeurig en willekeurig kunnen zijn. Als Jezus Christus, het woord dat bij God was, de levende, eeuwige Zoon van God, die zelf zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Neem mijn juk op u. Dat is ook een synoniem voor, kom bij mij op les. Mooi is dat, hè? Wij denken vaak bij een juk aan auw, juk op je schouders. Nee, het juk is er om de last te verlichten. Het juk op je schouders verdeelt de last. Twee emmers eraan, zeg maar. Anders krijg je lange armen. Als je het over je schouders verdeelt, kun je het langer volhouden. Als Jezus je onderwijs geeft, is dat niet om je schouders naar beneden te drukken, maar om ze sterker te maken. Want de inhoud van zijn onderwijs, ja, dat doet wel pijn. Toch, als we het hebben over zelfverloochening. Als Petrus en Andreas en later al die christenen hun beulen in de ogen kijken, vijanden van het evangelie ontmoeten, in de gevangenis worden geworpen, met de nek worden aangekeken, uitgelachen worden op hun werk, laster over zich heen krijgen. Om dan te weten wat Petrus ook heeft geleerd. Dat schrijft hij in zijn brief later. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven om zijn voetstappen te drukken. Hij leed niet. Hij dreigde niet als hij leed. Hij schold niet terug als ze hem lasterden. Hij gaf het over aan zijn rechtvaardige Vader. Zo dienen wij hem. Kom achter mij. En dan, wat leer je nou bij Jezus? Dat je niet alleen op de wereld staat. Dat het er niet om gaat in de eerste plaats dat jij zalig bent, maar dat God verheerlijkt wordt in heel veel mensen die gered worden met jou. Hoe kun je daarover zwijgen? Dat zijn wel dingen die je dag aan dag met je mee mag nemen. Die vraag, waar leef ik voor? Als de Heer in je leven gekomen is en je hebt al zoveel lessen gekregen, waarom zou je het voor jezelf houden? Is dat niet wat Jezus hier al probeert duidelijk te maken? Later in Matteüs 9 zie ik dat Jezus die hele schade daar in Galilea beziet. En dat hij met ontferming bewogen is over dat volk dat echt in duisternis wandelt. Hij beschrijft ze daar als mensen die vermoeid en verstrooid waren. Er staat letterlijk afgestroopt, gevild, verminkt. Schapen die geen herder hebben. Hoeveel zijn die er hier in Kralingse Veer? In de grote stad. Ongetwijfeld ook een paar in Capelle aan de IJssel. Krimpen aan de IJssel. Maar heb je daar oog voor? Zitten wij niet toch te vaak op het eiland? Jezus zegt, van mij kun je leren wat het is om mensen te vangen. En dat is het doel natuurlijk. Hè? De Heer Jezus blijft bij de beeldspraak die deze broers goed hebben begrepen. Het net uitwerpen. En dan niet om mensen te doden. In Lucas wordt er gesproken over het vangen van mensen. Dan is dat Griekse woord vangen om in leven te houden. Het beeld is wel duidelijk. Je wilt niet dat mensen bij Jezus wegzwemmen. Je wilt niet dat ze hun rampzaligheid tegemoet gaan. Je wilt laten zien dat ze dan door een oceaan van liefde heen moeten gaan. En dat dat dan uiteindelijk wel zal gebeuren, tenzij als ze verdrinken. En eigenlijk moet ik zeggen, opleven. Als ze die oceaan van liefde ontmoeten, zo onvoorwaardelijk. Zo van Gods kant, die hand, die uitgebreide armen naar een verloren zoon of dochter. Waar misschien de goede gemeente met de nek naartoe kijkt. Maar je hebt geleerd, nee, dat zou Jezus niet doen. Niet afschrijven, aanschrijven, opzoeken, in liefde, vol ontferming. Ik heb het zelf ook geleerd. Kom, doe als ik. Kom mee. Zullen we samen de Bijbel lezen? Ik heb je wat te vertellen over de Heere Jezus. En vooral dat het zichtbaar wordt. Zoals Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. 2 Korinthe 3 vers 3. Ik heb eigenlijk geen aanbeveling nodig, want ik weet dat jullie mijn aanbeveling zijn. Wat een zegen als een dienaar van het woord die geschonken wordt aan een gemeente, dat van zijn gemeente mag zeggen. Dat de mensen die zich niet hoeven afvragen, is die predikant wel betrouwbaar? Maar dat ze het zien als een vrucht op de verkondiging van het woord onder hen. Dat zijn mensen, nee, die zijn niet op een dominee gaan lijken, alstublieft zeg. Maar die zijn van Jezus. Die worden gevoed door het woord. En dat zie je. Dat zou ik zeggen. 2 Korinthe 3 vers 3. Paulus schrijft. Ik weet dat jullie een leesbare brief van Christus zijn. En weet je. Als het gaat over mensen vangen. Als het gaat over de verkondiging van het woord. Dan zijn wij soms uren bezig met dit is het beste aas. En als je dat net gebruikt wordt het niks. En ik weet nog hier wel een boekje van. En er is een keer zo'n animatiefilm verschenen. Ik kon hem niet zo gauw vinden. Maar ik weet dat die er is. Ik heb hem gezien. Die dat beschrijft. Dat er dan ineens zo'n dorpje ontstaat naast een groot meer. En dat dat christenen zijn die ontdekt hebben. Er zwemmen daar allemaal vissen. Die moeten we vangen voor het evangelie. Maar na een half jaar is het dorp steeds uitgebreid met allemaal verdiepingsscholen en met allerlei debatlokalen. En, want ze zijn zo druk bezig met er moeten vissen gevangen worden, maar er is nog niet één net in gegaan. Dat moeten wij niet doen. We moeten daar niet mee bezig zijn. Het moet ervan komen. En dan kun je gaandeweg wel eens denken, ik ben misschien verkeerd aan het vissen. En dan is de eerste les om Jezus misschien niet voor de voeten te lopen, maar weer achter hem aan te gaan. Want hij zal vissers van mensen geven. Ja, zegt iemand, maar ik ben nou toch wel een beetje benieuwd hoe u dit gaat toepassen. Want dat bent u al aardig algemeen aan het doen naar iedereen. Maar dit geldt toch de dominees, dat zijn toch de VDM's. Ja, voor de mensen die geen Latijn kenden, waren dominees vissers van mensen. En ik hoop als dat de samenvatting is van je bediening, dat je dat vreugde geeft natuurlijk als prediker. Hè? Dat je mensen hebt gevangen voor Jezus. En dat is bevrijding. Dat is geen beknelling. Maar verbi divini ministre, dat betekent VDM, dienaar van het goddelijke woord. Visser van de mensen, kunnen wij niet zomaar alleen maar aan een dominee toevertrouwen, of aan een evangelist, of aan een ambtsdrager. Later blijkt dat deze roeping uitmondt in een zending, heel concreet in tweetallen, Matthäus 10 kun je dat lezen. En later aan het einde van het evangelie gaat dan heen, onderwijst al de volken. Ze krijgen de volmacht om te dopen. Maar we moeten dan niet zeggen, oh dat is dus voor alleen maar mannen bijvoorbeeld. Alleen maar voor ambtsdragers, alleen maar voor evangelisten. Nee, integendeel. Hoe zou je het voor jezelf kunnen houden? Als Jezus vanmiddag zegt, ik wil je leren wat het is om mensen voor mij te bevrijden. Wat een heerlijk gegeven als je mensen die ter doding toe wankelen, schreef Salomo al in Spreuken, red van de dood. Dat je het probleem van hun leven kunt benoemen. En dat je die leesbare brief bent. Nooit meer vergeten. Ik denk vaak, ik moet de leesbare brief van Christus zijn. Ik moet vissen vangen. Ik moet mensen bij hem brengen. Maar Dat wordt er niet mee bedoeld. Ik schrijf die brief niet. Ik kan hem alleen onleesbaar maken. Of goed zichtbaar. Maar het is de brief van Jezus. Die schrijft hij in mijn leven. Dat komt echt wel goed hoor. Dat doet hij. Wonderlijk als je dat soms ziet door je gestuntel en gestotter en die verkeerde voorbeelden die je soms ook laat zien heen. Je weet, ik moet hem niet dichtvouwen. Ik moet er geen streep door zetten. En zelfs als het schrift van Jezus door de tranen van je spijt en berouw onleesbaar wordt, schrijft hij weer opnieuw. En dan is het tot zegen. Toch? Dat geeft wel heel veel vreugde. Zeker als ouders naar je kinderen toe. Als je merkt dat dat wat je ze meegeeft, oh, niet volmaakt. Maar wel door genade. Land. Dat je merkt dat ze onder de prediking van het woord, bij het lezen van de Bijbel, het zingen van de psalmen en de liederen, dat ze mee gaan doen, niet tegenstribbelen. Wat we van nature allemaal doen. Maar dat het antwoord krijgt. En dat je zegt, Heere, ik heb niet voor niets geleefd. Ja, dat mag je zeggen. Dat mag je zeggen als je tot geloof komt. Ik heb gelukkig niet voor niets geleefd. Nu heb ik het eeuwige leven. Maar denk daar niet alleen aan. Ik vind het altijd heel ontroerend als ik terugdenk aan dat boek wat ik las. Het is ook verfilmd, maar je kunt beter het boek lezen. Laat ik dat maar zo zeggen vanmiddag. Van Oskar Schindler, Schindlers List. Aan het einde van dat boek, en ongetwijfeld ook van de film, komt die episode voor dat deze man die in de Tweede Wereldoorlog ervoor gezorgd heeft dat er in zijn fabriek heel veel Joden konden werken voor weinig. Zo begon het eerlijk gezegd ook gewoon, waren goedkope arbeidskrachten. Maar hij zag steeds meer hoe dat volk van Israël werd verdrukt en vernederd en als beesten werd behandeld en hij maakte er zijn roeping van om die mensen te vangen. Voordat ze in de handen van de beulen kwamen van de nazi's. En zo heeft hij er vele op zijn lijst gekregen. Die tot het einde toe in zijn fabriek konden blijven werken. Want als ze daar werkten, gingen ze niet naar de straf of de concentratiekampen of de gaskamers. Tot aan het einde van de oorlog toe lukte dat. Maar natuurlijk niet voor iedereen. En dan komt die ontroerende scène die beschreven wordt. Dat deze man, terwijl de Duitse bezetter verslagen is, een ontmoeting heeft met al die mensen die hij uit de klauwen van dat regime heeft gered. En de ene na de ander komt naar hem toe en bedankt hem. Hij heeft hun leven gered. En dan zou je toch verwachten dat hij daar met een diepe, dankbare glimlach staat te kijken. Oh, wat heb ik toch niet voor niets geleefd. Dank u, dank u. Dank u, ik heb het natuurlijk niet voor mezelf gedaan, maar ik ben zo dankbaar dat ik het verschil heb kunnen maken. Maar dat gebeurt niet. Die man die zakt door zijn knieën en die begint als volwassen kerel te brullen, te huilen. En hij doet zijn trouwring af en zijn gouden horloge en hij wijst naar zijn Mercedes-Benz en hij zegt, als ik die nou ook allemaal verkocht had, had ik er nog een paar gered. Snap je, dat is vanaf de andere kant. Niet denken, nou, ik ben er, je bent nooit klaar. Die ontferming, volgens mij is dat ook de volmacht die Paulus beveelt aan de predikers. Alsof God op zijn knieën ligt voor de mensen. Laat je met mij verzoenen. En als het dan niet gebeurt, de pijn van Jezus als hij naar Jeruzalem kijkt. De lichtstad, waar alles loopt op rolletjes. Het hele religieuze systeem, zeer tot in de puntjes uitgevoerd. Maar jullie hebben het niet gewild dat ik je in mijn ontferming zou hoeden. Ik heb je als een hen dat bij haar kiekens doet, bij haar kuikentjes, willen vergaderen onder mijn vleugels. Je hebt niet gewild. Dat kan ook. Dat kom je tegen. Maar dat zij dan maar zo. Al gaat het je aan je hart. Het is toch wel je verlangen. Ja, zegt iemand, u kunt mooi praten. U kunt ook aardig praten. Ja, u zegt niks terug. Het is niet makkelijk als mensen terug beginnen te praten. En vragen stellen over, ja, ben ik dan zo slecht? En moet ik daar blij van worden om bij jullie in de dienst te komen? En wie is die God dan wel die zijn eigen zoon aan een kruis laat sterven? Moet ik die gaan aanbidden? Het is niet makkelijk. Soms denk je, Waar begin ik aan? Net als Petrus. Hij staat nog niet goed en wel straks de eerste Pinksterdag voor die grote groep van mensen. En ze beginnen al over, nou, die heeft ontbeten met alcohol. Dat kun je wel horen. De ander zal gezegd hebben, wat een dialect. Het is wel echt een visser. Hij had natuurlijk van homiletiek helemaal geen verstand. Thema 3 punten, boeiende opening. Nee, hij begon gewoon eigenlijk heel saai te vertellen wat er al in het Oude Testament stond. Maar als de geest werkt en het is authentiek, het is van God, dan gebeuren er wonderen. Maar als je ervoor staat, om dan vol te houden, als het 4 keer is mislukt. Pas sprak je nog zo iemand die alles mee heeft. Natuurlijke talenten, gaven. Ik denk, als jij het niet redt om het gewoon eerlijk en open neer te leggen en het ook te laten zien, ja, wie redt het dan wel? Wij redden het ook niet. Het is geen kunstje. Het is geen trucje. Het is volharden. Gewoon doorzetten. In het vertrouwen dat hij zegt, ik zal. En dan ben ik, ook bijna aan het einde van de preek, ja, bij dat voorbeeld wat ik op de website had laten zetten, hè. Ook voor de jongens en meisjes thuis. Dat voorbeeld van dat jongetje die heel graag kersen lustte. Ik heb het hier wel eens verteld, maar dat is al een poos geleden. Dus ik waag het erop om het nog een keer te doen. Dat jongetje ging geregeld met zijn moeder naar de markt. En hij ging eigenlijk maar om 1 ding mee. Niet alleen maar om te helpen sjouwen met de tassen. Maar ook vooral vanwege die groente- en fruitkraam. Vanwege die kersen. Maar op die dag, waar dit verhaal over gaat, bleek dat de groenteboer of de fruitman, hoe je dat ook noemt, achter de kraam een andere was. Niet die van anders. Hetzelfde kraampje, hetzelfde fruit, maar ja. En normaal gesproken kreeg hij kersen. En nu stond hij daar zo bedrempeld en ja, die man kende hun natuurlijk ook niet. Maar die was wel zo slim, die dacht, als ik vrienden maak met dat jongetje, heb ik aan zijn moeder een goede klant. Zo gaat het vaak. Dus hij zegt tegen dat jongetje, lust jij een paar kersen? Ja, die man had al gezien dat hij vooral daarna keek natuurlijk. En toen zei hij, nou pak er maar een paar. En hij deed het niet. En die man zegt, dat mag echt hoor. En hij keek naar zijn moeder en zijn moeder zegt, ja je mag het niet zomaar doen. Maar als die meneer het zegt, dan mag het natuurlijk. Toen dacht hij even na, schudde met zijn hoofd. Hij deed zelfs zijn arm op zijn rug. Ik doe het niet. En toen dacht die man achter de kraam, weet je wat, dan geef ik het hem zelf. Dus die pakt 2 handen vol kers en die geeft het aan het jongetje en hij kan ze net vasthouden. Hè? Zoveel zijn het er. En toen ze naar huis liepen, toen zei zijn moeder tegen hem, maar waarom pakte je ze nou zelf niet? Dat mocht toch? Het werd toch tegen je gezegd? Toen zei hij, dat weet ik wel, mam. Maar weet u hoeveel kersen ik nu heb? Die groenteboer, heb u zijn handen gezien? Die zijn veel groter dan die van mij. En nu heb ik veel meer kersen. Ja, dat is een mooi verhaal, vind ik tenminste, van een slim kind. Maar bent u nog een beetje kind als volwassene? Hebt u nog een beetje vertrouwen dat als je ervaart van ja, ik kan het wel doen, maar wat levert dat op? Een paar kersen. En dan ben ik bij wat dit verhaal met de preek te maken heeft. Dat is natuurlijk veel belangrijker, jongens en meisjes. Als de Heer tegen jou zegt, als morgen de school weer begint, hè? En je denkt, hoe moet ik nou laten zien wat de Heer Jezus deed? Ik ben toch ook niet volmaakt, ik ben niet Jezus. Ik vind dat moeilijk, ik durf er ook niet zomaar over te beginnen. Dat je dan je handen vouwt en omhoog kijkt en zegt, Heere God, u hebt zulke grote handen. En dat je denkt aan Jezus die aan het kruis hing. Heere Jezus, uw handen, die zijn misschien helemaal niet groot geweest, maar daar zijn wel spijkers doorgegaan. En als u dat over had voor mij, voor mijn zonde aan het kruis hebt gehangen, als ik aan die doorboorde handen denk, en dat ik vergeving mag ontvangen, eeuwig leven, geluk en vrede, ja, dan moet ik dat toch laten zien aan anderen. Nergens staat dat het makkelijk is. Daar is iedereen al achter gekomen. Maar wie zei dat het makkelijk was? Is het al moeilijk geworden om het niet te doen? Voor zulke mensen klinkt dan ook het evangelie. Kom achter mij. Ik zal het je leren. Leren te kijken met mijn ogen. Leren te denken met mijn hart. Leren te spreken met mijn woorden. Leren te leven zoals ik dat deed. Blijf dan maar eens zitten. Oh, je kunt weer terugvallen. Je kunt soms teleurgesteld zijn in jezelf. Maar dan moet je beginnen. En echt niet alleen maar als dominee. of als evangelist. Maar gewoon, nou ja, gewoon. Ik kijk tegen u op hoor, als u accountant bent. Of als juf op school, of vrachtwagenchauffeur, of student, de universiteit. Dat mensen merken, dit is iemand die heeft een radicale keus gemaakt. Die is bij Jezus op les gegaan. En als daarvoor je beroep moet veranderen. Als het vanmiddag misschien zomaar een signaal is voor iemand die zegt, moet ik geen switch maken in mijn leven? Nou, ik kan je beloven, daar zul je geen spijt van hebben als dat het offer is wat je moet brengen om van baan te verwisselen. Om, als God het wil, van omgeving te veranderen. Als je mensen mag vangen. Wat een zegen dat Jezus Christus deze woorden vanmiddag dan aan ons hart legde. En jongens en meisjes, zeg jij ja? Amen. We gaan met elkaar luisteren naar Psalm 81, vers 12. En nou weet ik niet, is Olaf in de kerk aanwezig? Nee? Oké. Nou, Olaf, kijk ik even in de camera. Mooi dat je deze psalm hebt opgegeven. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat voorbeeld met die handen. Hè? Ik heb namelijk een keer iemand horen zeggen, je moet eens proberen met open mond te praten. Wat komt er dan uit? Onverstaanbaar. Oefen straks thuis maar een keer. Dat lukt niet. Zo kan dat gaan, hè? Dat je soms denkt, wat moet ik nou tegen de Heere God zeggen? Ja, je weet wel de gebeden die je van papa en mama hebt geleerd en zo. En soms probeer je het zelf ook. En ik weet niet hoe oud jij bent. Misschien kun je dat inmiddels al heel goed. Maar weet, als er ook momenten in je leven zijn dat je denkt, ik vind het zo moeilijk, wat moet ik nu vragen? Dat je gewoon je handen vouwt, je ogen dicht doet. Open mond. God zegt, ik zal hem vervullen. Dat is het geloof. We gaan daar samen van zingen. 81 vers 12, althans, valt niet mee. We gaan er naar luisteren.